Wij waren oorspronkelijk in Openbaring 18. Dat wil zeggen, daar waren wij aangekomen. Vanuit Openbaring 17, waar gesproken wordt over Babel. De stad, de vrouw en de ondergang daarvan enzovoorts. En daarvan heb ik u gezegd. Ja, het mag zijn wat men allemaal daarover verteld heeft in het verleden. Maar Babel is, als u mij vraagt, gewoon Babel. Dat het nog wat anders kan zijn, wat breder. Dat er verschillende lagen achter zitten, dat mogen dan zo wezen. Maar Babel is letterlijk Babel. Dat was de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Nee, van Nimrod al, uit Genesis 10 en 11. Het was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, van het Meso-Persische Rijk, van het Grieks-Macedonische Rijk, van Alexander de Grote. Zij het dan maar heel kort. En daar in Babel stierf dan ook Alexander de Grote, merkwaardige wijze. Maar daar ga ik nou niet meer op in. Toen kwam het Romeinse Rijk en toen was er geen letterlijk Babel dat daar een rol in speelde. Maar in de toekomst, dat laatste antichristelijke rijk van het beest, of hoe je maar genoemd wordt, dat is een rijk met Babel als hoofdstad. Letterlijk. Maar waar men niet gelooft in een letterlijk koninkrijk van Christus in de toekomst op aarde, met Jeruzalem als hoofdstad, gelooft men uiteraard ook niet in een letterlijk koninkrijk hier op aarde van de duivel hemzelf. De baarlijke duivel heet dat officieel. In een lichaam namelijk. Daar gelooft men dan ook niet in. In zo'n rijk met Babel als hoofdstad. Men gelooft het allebei niet. En hier en daar. Ik zeg het wat. Ja, ik chargeer het wat. Maar goed. Maar hier en daar gelooft men dan weer wel in. Dat de Heer zijn koninkrijk op aarde zal oprichten. Met een letterlijk Jeruzalem. Natuurlijk. Dat is waar de profeten over spreken. Een terugverzameling van Israël. Opnieuw een verdeling van het land onder stammen van Israël. De herbouw van een Jeruzalem. De herbouw van een tempel. Ezechiël. En wat het maar was. Wat het allemaal maar was. En het binden van Satan voor een periode van 1000 jaar. En daar gaan dan dus generaties overheen. Dat is wat de Bijbel leert in het Oude Testament al. Dat het Satan 1000 jaar gebonden wordt. Dat zie ik niet in het Oude Testament staan. Dat staat in dat verband in Openbaring 19, 20, wat was het, 20. Daar komen wij dus nog, dat is zo, maar dat koninkrijk is zo. Ja, dat kun je eigenlijk overal lezen. Maar waar men dat gelooft, zou men ook moeten beseffen dat ook de duivel zo'n letterlijk koninkrijk zou hebben, zij het dan voor betrekkelijk korte tijd, omdat die uit de hemel op aarde geworpen wordt en beschreven wordt in het Oude Testament als de koning van Babel. Nou ja, onder andere, maar uitdrukkelijk als koning van Babel. En bovendien, de wereldrijken tot aan de komst van de Messias gaan onder de naam Babel, al was het maar in Daniël 2. Ik zeg altijd, als die 10 tenen aan de beeld vastzitten en het hoofd heet Babel, dan heten de tenen ook zo. En al wat ertussen zit. Valt weinig aan uit te leggen, denk ik. Heb je dat? Maar men heeft al die profetieën weggerund. Niet alleen die van dat Babylonische Rijk, om zo te zeggen, of dat van de Antichrist, wat men weggeredeneerd heeft naar de Romeinse keizers of naar de Romeinse pausen, of wat het maar was. Maar men heeft ook het koninkrijk van Christus weggeredeneerd. Vandaar dat men wacht op de jongste dag en zo. Maar dat duurt nog wel even hoor. Er moet nog een heleboel gebeuren. Een heleboel water naar de zee stromen voordat de jongste dag aanbreekt. Maar de wederkomst van Christus is aanstaande. Dat is zo. Maar dat hangt samen met de nederwerping van Satan uit de hemel. En het is nu eenmaal zo dat als je uit de hemel geworpen wordt, kom je op de aarde terecht. Een andere keer zal ik u dat weer eens uittekenen, hoe dat zit. Hoeft niet, er staat tegenwoordig tamelijk uitgebreid op internet, heb ik gezien. Ik hou het allemaal niet bij, maar ik kreeg laatst even wat links doorgegeven van stokongelovige mensen. Maar die propageren wel dat Bijbelse wereldbeeld. Dus niet omdat het in de Bijbel staat. Ik denk, het staat in de Bijbel. Maar ze halen het ergens anders vandaan. En gelijk hebben ze. Maar goed, dat terzijde. Maar als je uit de hemel geworpen wordt, kom je op aarde. Daarna kun je ook nog van de aarde geworpen worden. En dan kom je daar onder de aarde. Dat is buiten. En dat is in het dodenrijk. En dat is de weg die beschreven wordt van de duivel zelf. In zijn hoedanigheid van koning van Babel, zoals we dat in de tijd hebben gelezen in Jesaja 13 en 14, maar daar waren wij. Want ik was bezig met een opzomming van schriftplaatsen of zoiets, waarin gesproken wordt in het Oude Testament al over de ondergang van Babel. En dat doe ik met opzet in de eerste plaats natuurlijk omdat dat gewoon normale, fatsoenlijke bijbelstudie is. Schrift met schrift vergelijken. En aan de andere kant om u ervan te doordringen dat je kunt wel zeggen je moet dat Babel niet letterlijk nemen. Maar wat moet je dan met al die schriftplaatsen en die hoofdstukken dus? Dat gaat je niet lukken. Dat er wat achter steekt, dat blijkt uit die hoofdstukken wel. Maar dat het letterlijk Babel is, ja, dat is, daar kom je niet omheen. Hetzelfde geldt voor Jeruzalem trouwens ook. Maar goed, wij waren laatstelijk in Jeremia 50 en komen nu in Jeremia hoofdstuk 51. Dat verandert niet van onderwerp of zo. Staat er een nieuwe kop boven? Ja, er staat er wel een kop boven. Dat had niet gehoeven. Het is gewoon nog steeds diezelfde profetie over Babel. Is het niet wat langdradig? Dan zeg ik, ja. Maar daar is een goede reden voor. Toch? Om het erin te rammen. Ja, denk erom. Ja, ja, zeker wel. Het moet nog gebeuren. Het is nog toekomst. Het is nog nooit gebeurd. Wat hier staat is nog nooit gebeurd. En zo komen we bij Jeremia 51. Zo zegt de Heer, zie, ik zal een verdervende wind opwekken tegen Babel. Wind staat voor geestelijke dingen. Het is dikwijls ook hetzelfde woord. Uit mijn hoofd weet ik niet welk woord hier staat trouwens. Geest. Ja, het staat er wel. Naar het schijnt. Wind staat in ieder geval voor geest. Dat weet u nog uit Handelingen 2, toch? Zij hoorden een geluid als van een geweldige gedreven wind. Maar het ging om een manifestatie van de geest, toch? En een verdervende wind is een verdervende geest. En u was bezig met een lijstje te maken, toch? Van door wie wordt Babel verwoest? Door wie of wat? En schrijf die er maar bij. Door een verdervende wind. Door een of andere geestelijke kracht, macht, gesteldheid. Kan dus heel goed de gemeente zijn. Maar vooruit. En daarna heet het tegen Babel en tegen degene die daar wonen, in het hart van degene die tegen mij opstaan. Er gaat dus iets helemaal fout, er gaat dus een geestelijke activiteit, hoe dan ook, en het leidt tot de ondergang van Babel. De stad, in elk geval, maar daarmee is het hele rijk dan ten onder gegaan. Vers 2 zegt, ik zal Babel wanners toeschikken die haar wannen. U weet wel, wannen, ik wan, jij want, wij zouden gewand hebben. Je hebt zaaien en je hebt maaien en je hebt dossen. En daarna heb je wannen. Bij dorsen al je het kaf van het koren, maar dan heb je het nog door elkaar. En dan, daarna moet je van het kaf af. En voor dat doel, je hebt zo'n lied hoor. En voor dat doel wordt het gewannen. Want dat is het voltooide hoor. Dan wordt het gewannen in de wind. En dat is de samenhang met het voorgaande vers. Want het idee is dat men het koren, het graan, inclusief die velletjes die eraf gedorst zijn, omhoog gooit en dan hoopt men dat de wind die losse velletjes, die vliesjes wegblaast en dat de korreltjes netjes weer terugvallen in de wan. Dat is wannen. En dan moet de wind het kaf wegblazen, het kaf van het koren scheiden. En daarom krijg je eerst de verdervende wind, en daarom heet het, ik zal Babel wanners toeschikken die haar wannen, enzovoort. Er wordt scheiding gemaakt tussen dat wat waardevol is en wat niet. En die zullen haar land uitledigen, staat er. Want zij zullen ten dagen des kwaads van rondom tegen haar zijn. Die wanners. Als dit kwaad over Babel komt, zal het omringd worden door vijanden. Herinnert u zich dat wij gelezen hebben in Openbaring 17... dat die 10 hoornen zich zullen keren tegen die vrouw? Dat is altijd een omstreden schriftgedeelte, want wat staat daar nou precies? Die vrouw, dat is Babel. Heerst het toch over die 10 staten, bond, zeggen we dan meestal, enzovoort. En nou keren die 10 zich ineens tegen Babel. Dat is toch een beetje een vreemde situatie. Maar wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat in het algemeen, hoe zeg je zoiets nou netjes, dat in het algemeen ongelovigen in die dagen omkomen in wat heet de grote verdrukking, en uiteindelijk zelfs zullen weggenomen worden van de aarde en niet naar de hemel, maar naar het dodenrijk uiteraard. Dat is de enige andere optie. En ik zeg het maar weer eens, dat is die van Matthäus 24. Er zullen 2 op 1 akker zijn, enzovoort. En zelfs al in de vertaling heeft men ze omgekeerd, heeft men ze verwisseld. En daarom blijf ik het steeds zeggen. Er zijn 2 op de akker, de een zal genomen worden, niet aan, staat er helemaal niet. Zal genomen worden. En de ander zal gelaten worden. En de kortste verklaring is dat gelaten is hetzelfde woord als het woord vergeven. Uit vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent laat ons onze schulden, gelijk ook wij laten. En laten in de zin van er niks aan doen. In de zin van niet doen, maar laten. In de zin van met rust laten. Dus er zijn 2 op de akker. De een wordt genomen en de ander wordt gelaten. Nou, die laatste die blijft dus op de akker en die andere, die eerste, die is weg. Moeilijker is het niet. Het gaat dus niet over de opname van de gemeente in Matthäus 24. Het gaat over wat er gebeurt. Matthäus 13 nu maar even dan, daar komt hij. Wat er gebeurt als de voleinding der eeuw aanbreekt, dan zal de zoon dus mensen uit zijn koninkrijk vergaderen, wegdoen. En wegdoen. Allen die de ongerechtigheid doen. En daar zal wening zijn en knars in der tanden en wat er maar staat daar. In verband met de gelijkenis van het onkruid en in verband met de gelijkenis van het sleepnet. Want zo noemen we die. U weet wel. Het net zit vol met vis. Maar ook met fietsen, denk ik. Of wat er maar allemaal. Ik weet wel. Oude schoenen. Dat zijn zo de dingen die kennelijk volgens de statistiek het meest worden opgevist. Maar in ieder geval de ongerechtigheid. Dat wat er niet bij moet. En dat wordt eruit gehaald en weggedaan. Of het wordt verbrand. Of wat het maar was allemaal. Dat is wat het is. Dat betekent dat het een gelegenheid is. En of het één dag is, één moment is. Ja, dat weet ik niet precies. Maakt mij ook niet uit. Maar het is de gelegenheid waarbij de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Dan hou je alleen gelovigen over. En die hebben niks met Babel, hoor. Die keren zich tegen Babel, in elk geval. Ja, die kant gaat het dus op. En hoe dat er preciezer uitziet, zou ik u niet kunnen vertellen. Maar uiteindelijk hou je alleen een gelovige wereldbevolking over. Hoeveel er dat er zijn, Nou ja, niet zoveel als nu. Hè? Ja, ja, wat moet je daarvan zeggen? Is het erg? Ja, het is erg. Maar het staat gewoon in de Bijbel. God doet dat. Die neemt gewoon die goddeloze mensheid weg. Aan wie trouwens 144.000 zendelingen minstens in de voorafgaande dagen gepredikt hebben. Over Jehovah's getuigen gesproken. Uit Openbaring 7. Die 144.000 enzovoorts. Want dat gaat dan gebeuren. Als men dan niet tot geloof komt. Ja, dan niet. Maar ze hebben het gehoord. Hadden kunnen weten. Zijn eigen verantwoordelijkheid. Eigen keuze. Individuele keuze. Is een mens zelf verantwoordelijk voor. Een mens is niet een beest. Een mens heeft verstand. En de Bijbel zegt, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. En daarmee dragen wij daar ook de verantwoordelijkheid voor. Dat is wat het is. Maar ja, de menselijke filosofie draait altijd om de vraag in hoeverre de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Ik overdrijf niet, dat is echt zo. Ik bedoel, bladzijde 1 van de introductie tot de filosofie voor beginners, weet u wel, dat begint ongeveer zo. Bij wijze van spreken. In hoeverre is de mens een kuddedier, maakt hij deel uit van de gemeenschap? En in hoeverre is hij een individu en voor zijn eigen leven verantwoordelijk? En daar gaat de discussie dan over. Elke praatgroep, elke avond op televisie, dat zijn er een stuk of 20, denk ik. Als je de buitenlanders meerekent, zeker, gaat uiteindelijk, al die discussies kun je terugbrengen tot dit. En als dat niet kan, praten ze sowieso onzin. Of het gaat over sport of zo, maar dan nog gaat het over individuele sport of in een team. He? Rijd je voor een team of zo? Of ga je alleen voor je eigen heer? En dat heeft met voetballen te maken. Jazeker, heeft met voetballen te maken. Dus daarom kunnen we het er even over hebben. Maar ik noemde net de term Calvinisme, maar die leer van uitverkiezing gaat daar ook over. Is een mens individueel verantwoordelijk voor zijn eigen leven of kan hij er niks aan doen? En het antwoord is, hij is verantwoordelijk. En daarom zal hij ook voor zijn rechten verschijnen moeten. Dat is wat het is. Ja. Nou goed. Ik probeer hier de draad maar weer op te nemen in Jeremia 51. Babel zal van alle kanten rondom bedreigd worden, uiteindelijk door vijanden. De schutter, vers 3, spannen zijn boog. Die had hij ook al eerder opgeschreven, de boogschutters. De schutter spannen zijn boog tegen die spant en tegen die zich verheft in zijn pantsier, achter zijn schild, en verschoont haar jongelingen niet, verband al haar heer. Het is oorlog in die dagen. Het is wat populair bekend staat als Armageddon. De eindstrijd der volkeren, de eindafrekening, de oorlog die leidt tot de ondergang van het duivelse, het antichristelijke rijk. En het wordt inderdaad weggedaan, verband al haar heer, dat wil zeggen, het gaat niet gebruikt worden voor een goed doel of zoiets, het wordt vernietigd. Je weet wel, zoals bij Jericho in de tijd, toen ook gezegd werd, alles is verbannen, je mag nergens aankomen. En toen was er toch iemand die dan weer een koningsmantel eruit haalde, een Babylonische koningsmantel, uit Jericho haalde enzovoort. En daarom konden ze Ai niet veroveren. Zo was het toch ongeveer? Nou ja, zoiets. Nee, dat mocht niet. Het is taboe. Het moet verbannen worden. Vers 4, dat de verslagenen liggen in het land der Chaldeeën. Dat is een alternatief voor Babel, want Babel ligt natuurlijk in het land der Chaldeeën. Babyloniërs zijn Chaldeërs. En de doorstokenen liggen op haar straten. doden. Want Israël of Juda, ik weet niet of je die echt moet opschrijven nu, maar dat is wel de tegenstelling, hè? De ene kant Babel, aan de andere kant Israël of Juda. Let specifiek op Juda, want waar het over gaat natuurlijk is hier over wat we dan noemen de openbaring van het koninkrijk van Christus. Nou ja, de Bijbel noemt het zo, de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar die is afhankelijk van de bekering van Juda. Ook dat zeg ik regelmatig, want Juda wordt geacht de koninklijke stam te zijn uit Israël. Want naast Juda heb je ook nog gewoon Israël. En dat is lang niet altijd hetzelfde. Juda behoort tot Israël, maar Israël behoort niet noodzakelijk tot Juda. Hangt van de context af. Maar goed, daag me niet uit. Anders dan besteden we een heel seizoen aan het bespreken van schriftplaatsen waar Juda en Israël naast elkaar genoemd worden. Er zijn teksten genoeg. Ja, een paar honderd. Waar Israël en Juda naast elkaar genoemd worden en waaruit blijkt dat het niet hetzelfde is. Dat het, ze voeren zelfs oorlog met elkaar. Enzovoorts. Hou ze uit elkaar. Maar hier in de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van de koninkrijk van Christus worden zij verenigd, komen ze weer bij elkaar, niet eerder. Ezechiël 37 lijkt me wel voldoende voor dat doel. Niet eerder, het is pas in de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En dat klopt ook, want in openbaring 7 kwamen we ineens 144.000 verzegelden tegen. Namelijk 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Nauwkeuriger staat het daar niet, dus nauwkeuriger hoef ik het nu ook niet te zeggen. Maar dat is waar het over gaat. Dan pas worden al die stammen weer verenigd en dan is het heel Israël. En in onze dagen heb je aan de ene kant Juda, aan de andere kant moet er ergens een Israël zijn. En in de praktijk zijn u en ik daar deel van, maar goed. Dat doet er nou niet toe, maar in die toekomst, Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God. Die is een sterke, omdat hier in Jeremia 51 vers 5 dus staat, dat er minstens één periode in de geschiedenis zou zijn, voorafgaande aan de val van Babel die nu nog toekomst is, dat er minstens één zo'n periode zou zijn waarin Israël het moet doen zonder de Heer. Israël wordt beschouwd immers als weduwe. Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden. Wil zeggen dat de doodgewaande man alsnog weer binnenkomt. U weet hoe dat werkt, want in alle soaps komt dat voor. Op televisie, nietwaar? Toch, al jaren is dat zo. Dan moet er vers bloed in de familie komen, in het programma komen, sorry. En dan is er ineens iemand waarvan gedacht werd dat hij overleden was. En die staat er ineens op de stoep. Enzovoort. Komt in de geschiedenis trouwens ook voor. Dan krijg je een pseudo-smerdis enzovoort. Dan krijg je iemand die zegt, nee, maar ik ben die koning, die, enzovoorts. En die weet je dan goed te imiteren en uiteindelijk valt hij dan toch door de mand. Valse koning van Perzië en valse koning van valse farao, en dat komt allemaal voor. En ik ben even aan het nadenken of het in Nederland voorkomt, maar Maar zo gaat dat dan, hè. Die man is weg, maar die man komt terug. En ik verzin het niet, want er zijn theologen geweest die hebben beweerd dat God dood was. En ze bedoelden bloedserieus. We hebben er altijd om gelachen. Maar goed, maar ze bedoelden, ik weet niet hoe sterk dat die leer nu nog is, maar Maar in mijn jeugd was dat in ieder geval zo. We hebben daar gewoon om staan lachen. Van, die lui zijn gek, joh. God is dood. Maar goed, we hebben van doen met de levende God. Maar ja, zij bestuderen de Bijbel niet. Zij kijken om zich heen naar de verschijnselen. Dat is wetenschap immers. En bouwen daar op wat zij zien. Al of niet met een multivocale bril. Daarop bouwen ze hun theorieën. En zij kwamen tot de idee dat God weliswaar in het verleden enig werk verricht heeft. Zoals bijvoorbeeld de schepping. Maar daarna ook nog het een en ander. Dat ter onderscheiding van het deïsme, dat zegt daarna heeft God niks meer gedaan. Nee, daarna heeft God ook nog wat gedaan en Israël uitverkoren en wat dan ook. Maar sinds de Paulus, zal ik maar zeggen ongeveer, hebben we er niks meer van gehoord. Dus voor alle praktische doelen, dat is veel ontgaan, maar dat was de leer. Voor alle praktische doeleinden is God dood. En dat klopt precies, dood is scheiding, dood is verbroken gemeenschap, heb ik van jongs af aan geleerd. Dat is het ook, volgens de Bijbel. Dat klopt precies. Dus de Heere God is dood en dan zeggen we, eigenlijk zeiden we, ja, dat is de goede conclusie ook nog. Alleen, als je verder niks te melden hebt, zit je er wel naast. Maar ja, als je niet wil geloven wat de Bijbel erover leert. De Bijbel zegt dat God zijn aangezicht, dat de Heere zijn aangezicht ooit verbergende zou verbergen. Op grond van het ongeloof van Israël zou je zich voor Israël verbergen. En in die dagen leven wij, dat heet de verborgenheid, verborgenheden ook wel, van het Koninkrijk der Hemelen. En daar gingen die gelijkenissen ook over die ik net citeerde. Nou ja, citeerde. Waarnaar ik verwees in Matthäus 13. En dat staat er ook bij. Dat die gelijkenissen gaan over die verborgenheid enzovoorts. Over de Heer die zich verbergt. Dat zijn onze dagen, fundamenteel. Maar zo blijft het niet. Ooit zal dat gebed uit Jesaja vervuld worden. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt, enzovoorts. Dat gaat wel gebeuren, ja. En dat staat hier ook, want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden. Je kunt die dingen trouwens ook lezen in Jesaja 54, over dat weduwschap. En dan is die man er ineens weer. Een aardige is trouwens ook, maar die is iets moeilijker, maar dat is Romeinen hoofdstuk 7. De man is overleden en de vrouw is vrij dus om zich te verbinden met een andere man. Bij voorkeur met degene die uit de dood is opgestaan. Dat is Romeinen 7, ja. Gericht aan de Joden. Ik spreek tot degene die de wet verstaan. De wet heerst over de mens, over de man, een mens, zolang het tijd als zij leeft. Maar als de man is overleden, is de vrouw vrij van de wet. En wat moet ze daar dan mee? Nou, zich verbinden met een andere man, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Hebben jullie dat? Dat is onder het nieuwe verbond dus. Waarbij de relatie tussen Israël en de Heer, of andersom, beschouwd wordt als één huwelijk dat geëindigd is in de dood van de man. En dat is ook gebeurd. Alleen is dat weer strijdig met de leer van de drie-eenigheid en zo. Dus het wordt heel ingewikkeld als je dit allemaal moet uitleggen. Maar dat hoef ik niet, de Bijbel zegt het gewoon. De man is overleden. Aan de andere kant heb je ook nog een verhaal over een scheidbrief trouwens. Over een echtscheiding tussen de Heer en Israël. Nou ja, enzovoorts. Het zijn geen populaire onderwerpen. Bovendien zijn ze strijdig met onze officiële christelijke ethiek. Dus ja, daar zitten we weer met die ethiek. Dat belemmert ons om Bijbelse begrippen te begrijpen. Maar toe maar. Maar het heet, Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden. Allebei niet. Ik geloof dat ik er niet zo lang geleden, waarschijnlijk ook naar aanleiding van Jeremia 50, erop gewezen heb. dat je hier in Jeremia bent, bij Jeremia, in wiens dagen eerst, nou ja, voor wiens dagen eerst een einde gekomen was aan dat koninkrijk dat Israël heette. Met Samaria als hoofdstad. En in de dagen van Jeremia, en ook daar waar hij was, in en rond Jeruzalem, in de dagen van Jeremia kwam een eind ook aan dat koninkrijk dat Juda heette. Waar de Joden van vandaag erfgenamen dan wel afstammelingen van geacht worden te zijn. Dat is met afstammelingen altijd zo dat je dit niet in één zin kunt vatten, want het is een gecompliceerde zaak. Maar niettemin zo ligt dat, ja. Joden is de term voor degene die deel uitmaakte van het zogeheten, door ons zogenoemde tweestammenrijk. Een term die in de Bijbel niet voorkomt. Maar goed, wij zitten met die uitdrukking. Doe maar. Maar in zijn dagen was het uitdrukkelijk zo. Eerst een eind aan het tienstammenrijk. En ongeveer 100 jaar later, nou ja, iets meer, alles bij elkaar werd het wat meer. Een eind aan het tweestammenrijk. En de termen Israël en Juda waren de termen, zeker in de dagen van Jeremia, voor dat tienstammenrijk dat ten onder gegaan was en het tweestammenrijk dat ten onder ging. En bij het schrijven van Jeremia 51 is dat reeds gebeurd en beschreven in voorgaande hoofdstukken. En daar eindigt trouwens ook Jeremia mee in Jeremia 52 met dat samen te vatten, de ondergang van Jeruzalem. Dat was de ondergang van Juda. Zodat Israël en Juda geen synoniemen zijn. Hier in elk geval niet. Het is de verwijzing naar die beide huizen van Israël. Maar het is tegelijkertijd dus de aankondiging dat van dat die beide huizen van Israël, de twee en de tien stammen, ooit verenigd zullen worden in de dagen van de komst van de Messias. En dat is dus na de 70ste week van Daniël. Hebben jullie die nog? En de komst van de Messias is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. Officieel. En omdat dat ook nog de koninklijke stam is, wordt het beschouwd als de officiële bekering van het hele volk. Van heel Israël. Officieel. Collectief. Maar of iedereen uit het volk tot geloof komt, is nog maar zeer de vraag. Maar zo niet, wordt men ook weggenomen. Maar zo werkt het. En wat overblijft, heet per definitie gelovig overblijfsel. En daar is ook een hele Bijbelse leer aan gehangen, aan die term. Maar goed, terug naar 51 vers 5 van Jeremia. Want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God. Er is een stijlbreuk hierin. Niet in weduwschap gelaten worden. Dat impliceert dat Israël en Juda beschouwd worden als dames. Weduwen. In weduwschap. En daarna heet het toch van zijn God. En dan is het ineens mannelijk. Zulke teksten zijn er wel meer. En dat komt, omdat, dat kan ik u nou eens mooi uitleggen, dat komt omdat mannelijk en vrouwelijk geen absolute begrippen zijn. Voordat u nou denkt dat ik een knieval doe voor populaire opvattingen, was ik duidelijk zo? Moeilijk hierover te spreken, hoor, over dit soort dingen, want ze zijn zo belast geworden door duizenden jaren menselijke filosofie, overlevering, traditie, ethiek en wat het maar is. Maar mannelijk en vrouwelijk zijn geen objectieve begrippen, geen absolute begrippen. Het zijn relatieve begrippen. Hebben jullie dat? Kijken jullie ook naar die serie over koningin Victoria? Over Drina? Victoria, weet je wat dat... Hè? Nee? Nou, ik vind dat ze toch... Ja, het is in film gezet op basis van wat ze wel en niet willen vastleggen in zo'n film. Maar het is wel interessant, de spanning, maar wij kennen dat in Nederland ook, maar dat noem ik liever niet. Maar de spanning die er is, omdat de monarch is een dame, van hoge komaf, ja dat is waar, uiteraard. Maar goed, is een dame en zij is de koningin en zij staat boven het volk, dat is een mannelijke positie. Want het volk is aan de koningin ondergeschikt, in rang in elk geval. En zij is het aan het hoofd daarvan. En een hoofd is per definitie mannelijk. En dat wat ondergeschikt is, is per definitie vrouw. Dat vind ik niet uit, dat is klassiek. Wat ondergeschikt is, is per definitie vrouwelijk. Behalve bij de feministen, maar ja. Die denken dat ze ook de wereld op zijn kop kunnen zetten. Dat zal waarschijnlijk ook lukken, want ze zetten alles in de wereld altijd op zijn kop. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. We hebben nog onderwerpen genoeg, hè. Nou goed. Maar boven de koningin staat Albert. Albert. U weet wel, van Saxen. Kober, Sachsen Kober, Gotha. Dat was het geloof ik ongeveer wel. Die tak was het van de. Nou goed. En dat was haar echtgenoot. En, en die man was met de Britse nationaliteit die hij gekregen had. Dat was natuurlijk Duitser, Pruis. Maar was aan haar ondergeschikt omdat zij de koningin was. Maar als haar echtgenoot. Was ze ook wettig, toen nog in die dagen, was hij gesteld boven de koningin. En dan heb je problemen. Nou, ik hoef het toch niet uit te leggen, we hebben in Nederland die problemen ook gehad. Ik denk nog met leedwezen aan prins Klaus. Ja, dus een beroerde positie waarin de man terechtkwam en waar hij kennelijk dan toch niet echt. Braaf mee geweten heeft. Met alle respect, maar dat heb ik, echt. Maar toch iets wat een. Dwars gezeten, wat een gefrustreerd, dat is het mooie woord, wat een gefrustreerd heeft. Prins Bernhard, een generatie eerder, is er wel goed mee om kunnen gaan, maar heeft daardoor een slechte reputatie nagelaten. Want wij nemen hem dat hoogst kwalijk, dat het hem wel gelukt is. En weer een generatie eerder hadden we naast Wilhelmina, hadden we prins Hendrik. Nou ja, nou die naam Hendrik in die koninklijke families heeft het nooit echt goed gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat, maar daar kon hij ook niks aan doen, dat hij zo heette, maar Heinrich. Maar ja, die heeft zo ook zijn eigen leven geleefd en die hebben we maar zoveel mogelijk vergeten.
Maar die koning van Denemarken die net overleden is, had er toch ook zoveel problemen mee?
Die zou ik bijna vergeten, maar ik was zijn naam ook wel. Henri. Die van Denemarken, dat was ook Fransman natuurlijk. Ja, dan. Nou goed, ik probeer. Oké, laten we dat buiten beschouwing laten. Maar die heeft er ook zo zijn problemen mee gehad, ja. Die wil niet eens bij zijn vrouw begraven worden. En nu hij is overleden enzovoorts. Niet dat het huwelijk niet goed was, maar hij vond dat hij in een positie terechtgekomen was die niet te doen was. Ze hebben hem niet eens tot Deense prins, laat staan tot Deense koning willen maken. Maar goed. En als Fransman voel je je dan toch wel erg gepasseerd. Ik bedoel, professor Dr. Pieter van Vollenhoven, met alle respect, die heeft zich niet gepasseerd gevoeld, die heeft gewoon ook zijn eigen leven geleefd. Maar het was natuurlijk toch een etage lager binnen de koninklijke familie, dus vooruit. Maar die hebben ze gewoon gemaakt, dat bleef gewoon meneer Pieter van Vollenhoven. Zijn kinderen heten allemaal prinses en gravin en hoe ze allemaal hoe ze maar heet al, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik kan dat niet bijhouden. Maar hij bleef gewoon meneer. En ja, het is een moeilijke positie. Maar de positie is die van mannelijk en vrouwelijk feitelijk. Kijk, het verhaal is ongeveer dit. God is mannelijk. Dat kan niet anders, want hij is het hoogste wat er is. Er zit geen andere, is geen andere optie. En als je van God een vrouw wil maken, dan ben je achterlijk bezig. Dan betekent het gewoon dat je niet weet wat dat is. Dan ken je dat woord niet. Waarom wil je van God een vrouw maken als je niet weet wat het woord betekent? Dus daar heb ik, kan ik niet respectvol over spreken, over dat, op geen enkele manier. Dan moet je er andere termen voor bedenken, maar dit is onzinnig. Hij zegt, al wat onder hem is, onder God is, is in de relatie naar God toe vrouwelijk. Ondergeschikt. God is dus per definitie een man. En daarna wordt het ingewikkeld, want onder God kennen wij, om het niet te moeilijk te maken, kennen wij de Heer Jezus Christus. Die dan toch van God is uitgegaan en God, van God verwekt. Maar beter was geweest als ik meteen bijbelsjargon termen gebruikt had en gezegd had. Die staat toch in dienst van God. Die is toch aan God ondergeschikt. Die is toch aangesteld in een functie. En is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Tot koning, maar hij is ondergeschikt aan God. Niet volgens Nicea, maar wel volgens de Bijbel. Ik zeg altijd in dat verband, lees gewoon Johannes 5, dan weet je genoeg. Dat is genoeg, dat is sowieso ermee genoeg. Al het andere is menselijke overleggingen en dat is allemaal overleggingen, omdat men niet weet wat die termen betekenen. De zoon is ondergeschikt aan de vader en is dus vrouwelijk ten opzichte van die vader die per definitie mannelijk is. Dat is wat die woorden betekenen. Mannelijk, vrouwelijk.
En de zoon zegt ook dat hij en de vader één zijn.
Ja, ze vormen een eenheid, maar man en vrouw in een huwelijk zijn ook één, maar dan weet ook niemand meer wat dat betekent. Eén lichaam. En een lichaam. Nou krijgen we taalwissel. Gewoon Nederlands dan maar. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Een lichaam is alleen een lichaam als het één is, maar uit minstens twee onderscheiden delen bestaat. En gewoonlijk uit nog veel meer. Dat heet een lichaam. Heb je dat? En man en vrouw gehuwd zijn één lichaam, dat wil zeggen één geheel. Dat hebben wij in onze dagen, maar daar moet ik nou nog niet over praten, maar dat is voor de komende contactdag als het gaat over normen en waarden. Maar goed, wij hebben ze gescheiden en we hebben er twee individuen van gemaakt en daarmee het huwelijk opgeheven. Afgeschaft. Want bij ons vandaag, ook officieel volgens de wet, zijn man en vrouw gelijkwaardig, dat wil zeggen, de een is niet boven de andere en de ander is niet boven de een. Ze staan naast elkaar en ze krijgen ook een apart van elkaar een belastingaanslag. Ze worden niet als één beschouwd.
Als rechtspersoon worden ze beschouwd.
Als huwelijk.
Ja, als je
aangezien... Ze zijn apart.
Je bent een rechtspersoon. Je bent
ze zijn voor de wet zijn ze volstrekt apart. Dit is afgeschaft. En bovendien in het moderne denken is het sowieso afgeschaft en daarom trouwt men ook niet meer. Nou, soms wel, dan heb je een leuke bruiloft. Trouwens, het woord bruiloft is ook afgeschaft. Daar moet je eens op letten. Tijdens hun huwelijk, denk ik, goh, hoe lang zijn die lui getrouwd? Oh nee, het was alleen bij de trouwerij. Je krijgt straks het huwelijk, krijg je van, hoe heet die prinses ook alweer? Van die prins Henry?
Harry.
Hè?
Harry.
Nee, die zijn al getrouwd, Harry. Oh nee, je hebt gelijk, Harry, dat is hem, ja. Harry en, oh mens. En let maar op, ze hebben het over hun huwelijk. En ze bedoelen elke keer een bruiloft. Maar ook dat hebben ze afgeschaft, dat verdwijnt vanzelf. En daarna laten ze homoseksuelen met elkaar trouwen. Nou ja, dan betekent een huwelijk dus echt niks meer. Daarmee is het definitief afgeschaft. En waarom zou je het dan nog willen? Het is weg. Maar goed, er ging... Het gaat over samengestelde eenheid. Ze zijn één en binnen die eenheid heb je man en vrouw. Maar overal waar twee bij elkaar horen, heb je mannelijk en vrouwelijk. En het is afhankelijk van de relatie. Christus staat onder God en is als zodanig vrouwelijk. En zelfs het orthodoxe Jodendom, dat is nog orthodoxer dan welke christelijke opvatting ook hoor. Het orthodoxe Jodendom spreekt over het mannelijke van God en het vrouwelijke van God. En zij beschouwen Jehovah, met de naam dus, als het vrouwelijke van God, officieel. Omdat die Jehovah die in een gedaante verschijnt en spreekt en zich laat zien, die beschouwen ze als de veruiterlijking en dus de vernedering van de Godheid. En die Godheid blijft mannelijk, de ensof, degene die niet gekend kan worden, betekent dat ongeveer in het Hebreeuws. En Jehovah is de veruiterlijking van de Godheid. Maar bij ons, voor ons christenen, wij kennen die veruiterlijking van de Godheid, want dat is de Heer Jezus Christus. Maar zij noemen het vrouwelijke van God. En ze hebben gelijk, dat is wat het is. Niettemin, hij is een man voor ons, want wij staan onder hem. Heb je dat nog? Dan heb je Israël, we moeten pauzeren, dus ik maak het verhaal snel af. Dan heb je in de Bijbel Israël. En Israël wordt in de Bijbel soms beschouwd als vrouw. En voor zover het twee volken zijn, als twee vrouwen. U weet wel, Aholiba. Aholiba. Ik vind het een mooie naam. Ik vind het leuker dan al die schaatsen. Die heten Lara, Sarah, hoe waren die namen ook weer? Twee lettergrepen A. Maar laat me zitten. Maar goed. Vrouwen. Maar Israël, datzelfde Israël dat als vrouw beschreven wordt. En ook door de wet aan de man verbonden is. En daarom een vrouwelijke Israël. Dat overspel pleegt met andere mannen. Staat allemaal in de Bijbel. Datzelfde Israël wordt geacht mannelijk te zijn. Aan de andere kant, omdat het staat boven alle volkeren. En omdat het heerschappij zou hebben als eerstgeborene, te midden van, en daarmee over alle volken. En dan is Israël ineens mannelijk. Dat hangt van de relatie af. Dat wil zeggen, het zijn geen absolute begrippen, het hangt er vanaf wat staat er tegenover. En vandaar dat teken van yin en yang, enzovoorts, en Jip en Janneke, zeg ik al. Yin en yang, die lijken op elkaar, maar ze zijn toch verschillend. Ze vullen elkaar aan, vormen samen één geheel. Het enige bezwaar wat ik tegen dat teken heb, is dat die twee identiek zijn, die twee figuren. En dat klopt niet, want binnen die twee eenheid is er één de dominante. Als dat niet zo is, kan het niet blijven bestaan. Dus je had beter het een ei kunnen doorsnijden en het eiwit rondomheen beschouwen als het veruiterlijkte en dus het vrouwelijke en het ei geel daarbinnenin beschouwen als het mannelijke. Dat is het verhaal. Jeremia 31 zegt dat ooit, dat ging trouwens over Israël daar in Jeremia 31, dat ooit de vrouw de man zal ontvangen. En dat betekent dat Israël, gezien als vrouwelijk, de Heer, gezien als mannelijk, zal ontvangen. En dat de man, God zelf, dan wel Christus, in hun midden zou wonen. En dat zou het volk ook vruchtbaar maken, want dat is een vruchtbare combinatie. En dat beeld krijg je dus in elke cel met een kern en hoe dat maar heet, eromheen. dat is de uitbeelding van mannelijk en vrouwelijk. En die twee samen, maar het is ook de eicel en de zaadcel enzovoort. Dat is een vruchtbaar geheel, maar dat is ook een huwelijk, man en vrouw, dat geacht wordt vruchtbaar te zijn. En het is ook een verbond tussen de Heer en Israël. De Heer zou in Israël wonen, de man in de vrouw, en dat zou vruchtbaar zijn en vrucht voortbrengen, en kinderen krijgen en wat het allemaal was enzovoort. Dat is het plaatje. Maar dat gaat wel degelijk over een bepaalde rangorde en een bepaalde samenhang. En die samenhang bepaalt of iets mannelijk of vrouwelijk is. Engelsen hebben dat leuk opgelost, die hebben geen mannelijke en vrouwelijke woorden meer. De Duitsers wel. En wij in Nederland ook, maar we doen er niks mee, we gooien het heel snel allemaal weg. Wij weten het niet meer, ik moet af en toe ook in het woordenboek kijken. Is het nou hij of zij over bepaalde dingen? Ja. Want het.
De Fransen hebben het ook nog steeds.
De Fransen hebben het ook. En ik zeg ook altijd, de Fransen doen het goed. Die hebben le soleil en la lune. De zon is mannelijk, want dat is de lichtbron. En la lune, de maan, is ontvankelijk en ontvangt het licht en heeft zijn maanstonden enzovoort. Als er iets vrouwelijk is aan de hemel, is het de maan. Dat weet iedereen. Alleen waarom noemen de Duitsers de maan dan Deermond? Die maken de maan mannelijk. En die zonne. Die zonne gaat slapen, de taak is voorbij. En Uncle Satchmo zingt zijn lullaby. En hoe het maar was ook alweer. Maar dat is het waarschijn. Die zitten er dus weer helemaal naast. Zijn dat kwijt. In vers 5 van Jeremia 51 waren wij, want Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden. Van zijn God, dat is de stijlbreuk, hè? Daarom loopt voor mijn gevoel die zin moeilijk. Het vrouwelijke wordt ineens mannelijk. En het hangt waarschijnlijk samen met dat Israël in de omstandigheden die hier besproken wordt, de macht krijgt in de wereld, want het Messiaanse Rijk is een Israëlitisch wereldrijk. En ik roep altijd, als je dat voor het eerst hoort, moet ik het even iets toelichten. En dan zeg ik, nou, er staat in Daniël 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is in verband met die steen zonder handen afgehouden, die dan dat hele beeld, dat Babel heet, vernietigt. En dat is wat het is. En daarom ook met nadruk hier Juda, want Juda is de koninklijke stam. En in diezelfde dagen van Jeremia krijgen we de profetie van Daniël. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat is het Joodse. En over uw heilige stad, dat is Jeruzalem, staat in het volgende vers, enzovoorts. En dan komt de Messias, dat is het eigenlijk. Dat is afhankelijk van Juda, ja. Israël of Juda zal niet in weduwschap gelaten worden van zijn God. Dan sla ik even een stuk over. En dan staat er van de heilige Israëls. God is dezelfde als de heilige Israëls. Maar het is gewoon Jezus Christus. Ja, zuster, dat is die kwestie van die drie eenheid die dan het zaakje door elkaar gooit. En dat kan ik niet elke keer uitleggen. Maar God is de onzienlijke God, de onkenbare God. En voor zover wij hem kennen, is het omdat Jehovah, de Heere, Jezus, Christus, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En dat was in het Oude Testament al, alleen toen heette hij niet Jezus. En ook niet Christus, want dat moest hij nog worden. In zijn opstanding. En Jezus, dat is bij zijn geboorte in Bethlehem, dus dan hou je alleen Jehovah over, maar Jehovah is de naam van wat de Joden zeiden, het vrouwelijke van God, en wij zeggen gewoon van de, zij ook trouwens zeggen dan ook, van de veruiterlijking van God, dat is het beeld Gods, dat beweren zij ook, En ze geven ook als commentaar bij de gebod nummer 1 is het, geloof ik. Gij zult hier geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Want Jehovah is het beeld Gods. Dat kun je niet zelf maken. God maakt zich in beeld. En dat is Christus. De Heere Jezus Christus. En vandaar, als je de Zoon ziet, heb je de Vader gezien. Meer is er niet te zien. Als God verschijnt, verschijnt hij met littekens in zijn handen. Niettemin, de Godheid is tamelijk abstract. Naar onze normen, abstract. Maar ja, dat geldt voor ieder van ons. Want de dokter die kan in mijn lijf, in uw lijf, kan hij allerlei spelden prikken en messen met scalpels en opensnijden en weer dichtmaken en onderdelen vervangen. Dat is bijna auto, zal ik maar zeggen. Tegenwoordig. En heb je ook uw lichaam beschikbaar gesteld voor de sloop? Dat hoeft niet, je bent staatseigendom geworden. Die wet betekent niks. Dat maakt in de praktijk niks uit. Maar officieel ben je nu het eigendom van de staat. Van het collectief geworden. Dat is wat erachter steekt. En wie, of dat de bedoeling is. En zo ja, van wie. Dat weet ik niet. Maar dat is wel wat er gebeurt. Dus dat is wat ik tegen die wet zou hebben. Gewoon principieel. Dat heeft niks te maken met of ik donor wil zijn of niet. Blijkbaar ben ik toch te oud om donor te zijn. En voor de rest zal ik het niet, stukje me niet op ingaan. Want als je echt één keer dood bent, hebben ze aan je onderdelen niks meer. Hè? Dat weet u toch, hè?
Nee, er wordt levend geoogst.
Ja. Voor dat doel heeft men de hersendood uitgevonden. Wat een onzinnig begrip is. Maar voor dat doel uitgevonden. Maar ja, daar moet je allemaal niet in verdiepen, joh. Die wereld is toch gek. Ja, want het lichaam bedoelt, wij krijgen een ander lichaam. Ja. Ja. En als je mijn onderdelen willen hebben, nou ja, ben ik eraf. Allemaal toestanden, beste mensen. Maar goed, die me ook maar weer terzijde. Maar wat ik probeer te vertellen is dat Israël, Juda verkeert in weduwschap. Maar als die man weer verschijnt, als de opgewekte uit de dood. Maar het is de, nochtans is het de man uit de jeugd. Zo staat het in Jesaja 54, sorry. Heb je dat wel eens gelezen? Jesaja, want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen. En gij zijt verlaten geweest, maar nochtans, uw man is uw man van de jeugd, of wat er maar staat daar. Hè. Zoek het maar zo op, rechtse bladzijde, linkse kolom, iets onder het midden. Nou, Jesaja 54. Ja. Over dat weduwschap enzovoorts. De opgewekte namelijk. Nou goed. En die God is dus de heilige Israëls. En de heilige Israëls is gewoon de Heere uw verlosser. Maar dat zijn teksten uit Jesaja. Het is Christus zelf in de praktijk. Nou goed. En die heet God. De staat is, zal niet in wetenschap gelaten worden van zijn God. Daarna staat het van de Heere der Heerscharen. En in derde instantie van de heilige Israëls. Er zijn dus drie namen, titels. Van die God. God, de Heere der Heerscharen, dat wil zeggen Jehovah, dat is de naam. Jehovah, Heere. Zebaot. En ik zeg altijd bij de term Heere der Heerscharen, dat de term Heerscharen verband legt met alle volkeren, de menigten. Dat is wat het woord betekent ongeveer. Zebaot. De volkeren als zodanig, want in het algemeen, nee ik moet zeggen in het bijzonder, is Jehovah de Heere, de God van Israël. Maar een etage lager in rang is de Heere der Heerscharen. Die God die hemel en aarde geschapen heeft. En dat laatste is nu bedreigend. In deze zo'n context. De Heer gaat aan Israël en zegt niet, ik ben de Heer uw God. Ik ben de Heer die u uit Egypte heeft uitgeleid. Ik ben de Heer, de God, de schepper van hemel en aarde. En hij zegt, ik stel jullie aan tot mijn volk, dat kan ik doen, want de ganse aarde is voor mij. En zodra de Heer een vloek uitspreekt in nogal wat profetieën over Israël, komt die term Heren der Heerscharen naar boven. Zo van, ik ben niet alleen jullie God, ik ben de God van de hele mensheid, ik kan doen wat ik wil. En ik doe het ook. Zie Romeinen 9, God doet wat hij wil. De aardigheid is natuurlijk wel dat hij van tevoren gezegd heeft wat hij wil en wat hij doet. Zodat je het niet verkeerd moet uitleggen van hij doet maar wat. Hij heeft een plan en werkt het uit. En maakt het ook tevoren bekend. Ook dat staat zwart op wit in de Bijbel dat hij dat doet. Dat hij tevoren bekend maakt enzovoorts. Heren der Heerscharen, God van de volkeren. Van alle volkeren en daarom wordt een eind gemaakt aan de macht van Babel. En in die middelste uitdrukking van God, Heren der Heerscharen, van de heilige Israëls, in het midden ervan staat, hoewel hun liederland vol van schuld is, en dat slaat op Israël en Juda. Dat wil zeggen, de Heer zal toch weer naar het volk omzien. Sterker nog, hij zal het volk weer ondertrouwen tot in eeuwigheid. Dat is Joël. Dat is Hosea, sorry. Waar dat staat. Dat wil zeggen, toch weer een huwelijk. Zoals trouwens in Jeremia 31 ook al vermeld wordt. Als het nieuwe verbond wordt aangekondigd. Toch weer nieuw. Ondanks dat het volk schuldig staat voor God. Maar de relatie met dat volk berust ook niet op of het schuldig is of niet. Het berust op of het gelovig is of niet. En ethiek, even los van die context, ethiek gaat over of iets mag of niet. Wet gaat over of iets mag of niet. Of men schuld op zich laat of niet. En ik moet u zeggen, in de Bijbel gaat het voor God gaat het niet over of je iets gedaan hebt wat mocht of niet mocht, of wat dan ook, of je de wet hebt overtreden of niet. Want dat speelt geen rol van enige betekenis, omdat er geen mens is, nooit geweest, geen mens is die niet de wet heeft overtreden. Dat maakt allemaal niks uit. Dat is het punt niet. En dat is het punt. Dat het punt niet is. Die wet. Het punt is of men gelooft of niet. Wet is godsdienst, is religie. Dat maakt de mens tot slaaf en hij wordt er niet zalig door. Niet nu en ook niet in de toekomst. Hij wordt er niet een gelukkige mens van. Brengt hem niks bij. Hij is namelijk niet in staat daarmee te leven, daaronder te leven enzovoorts. En dat het in de menselijke geschiedenis toch redelijk lukt, zeg ik altijd, is omdat, maar ja, dit is klassieke leer allemaal, maar goed, wordt niet meer onderwezen, maar dat het toch een beetje lukt, is omdat na verloop van tijd een land, een rijk, een volk ten onder gaat en dan begint alles weer overnieuw. Zijn ze alle wetten kwijt, beginnen ze weer helemaal overnieuw van de grond af aan en dan kunnen ze nog een poos vooruit. Totdat het hele zaakje zichzelf weer opblaast en dan begint het verhaal weer overnieuw. Dat is wat het is.
Maar dan zeggen, dan is er ook
een stuk
gereduceerd.
Dus je weet hoe het gaat, gedoe, Eerste Wereldoorlog en daarna die hele de recessie heette, hoe heet dat, noemen ze dat? De crisis. Dat heette de crisis, de hele economische wereld naar de bliksem enzovoort. En noem maar op. En het is nooit meer goed gekomen, in Duitsland ook niet. Daar hebben ze trouwens nog in de musea en bij de verzamelaars liggen nog biljetten van weet ik hoeveel miljoen of miljard mark. Zo'n stukje papier, wat niks waard is overigens vanwege de grote inflatie. Daar werd ook maar bijgedrukt en al dat soort dingen meer. Dat ging helemaal fout. Alles ging mis, was niks meer aan te doen. Toen kregen we de Tweede Wereldoorlog, toen hebben ze heel Europa plat gegooid. En toen kon je weer wel beginnen. Dus mijn generatie, nou die van mijn ouders waarschijnlijk, die hebben ons land weer opgebouwd. Ja, wat ze ook deden. Het was al wat puin. Zo niet letterlijk, dan wel overdrachtelijk. En de economie ook. Die zijn allemaal begonnen met een tientje van liefde. Dat is voor uw tijd, maar dat doet er nou niet toe. He? Iedereen kreeg een tientje. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Was weer op zo'n punt terechtkomen, krijgt niemand meer wat. Want dan is het geld afgeschaft. En heeft ook één groot doel. Dan kan de overheid elke uitgave die u doet controleren. Dat is de bedoeling. Met alle respect voor onze koningin, die is erop uit dat iedereen, elk mens in waar ook ter wereld, toegang heeft tot financiële middelen, tot de bank, zal ik maar zeggen. Via microvereniging. Och. Doodzonde. Dus mocht u van uw contant geld af willen, dan hou ik me aanbevolen. Maar dat even terzijde. Zet het maar op de stoep, zei Wim Kan. Weg met het kapitaal. Zet het maar bij mij op de stoep. Ja, dat heb je ook nog. Ja. Nou, van Lubbers, die van de week is overleden, zijn we natuurlijk ook vergeten dat hij de pensioenfonds een greep in de kas gedaan heeft. Hè? Als u dat gedaan zou hebben, ging je voor de rest van uw leven de bak in. Echt wel, maar maar op overheidsniveau kan dat allemaal kennelijk. En daar hebben we nu nog problemen mee, want nu roepen al die verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen roepen dat ze geen geld hebben, dat ze onder de norm zitten enzovoort. Ja, wat een wereld leven wij toch in. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Je moet zorgen dat je kinderen krijgt, dat is een zegen van de Heer, die zorgen voor jouw dag. Hè? Nee, zuster? Nee. Oh. Nou goed. Kom maar daar. Discussie. Ja, doe maar. Praatgroep op televisie. Vers 6. Vliet uit het midden van Babel. Nou ja, dat hebben we eerder gelezen. Gaat uit voor haar, vliet uit Babel. En we zullen het nog weer lezen. Letterlijk in Openbaring 18, maar we hebben het in Openbaring al eerder gelezen. Ik meen in 14, als ik me goed herinner, enzovoort. Ga uit van haar, vliet uit het midden van Babel, en red een ieder zijn ziel. Voor de goede orde, ziel is gewoon leven, hè? Dat weet u hopelijk langzamerhand. Het is gewoon een praktische leven, dit leven, ja. Vliet uit het midden van Babel en red een ieder zijn leven, zijn ziel. Wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want dit is de tijd der wraak des Heren. Dat heet elders ook de dag der wraak des Heren. Het heet ook de dag der wraken onze Gods. En hoe het maar heten mag. Het heet ook gewoon betrekkelijk neutraal de grote verdrukking. Of gewoon de dag des Heren. De tijd van de wraak des Heren. En die tijd is nog steeds toekomst en die wordt in het Nieuwe Testament ook nog steeds aangekondigd. De dag der wraken onze Gods. Ja. Die haar, die aan Babel namelijk, Babel is ineens vrouwelijk, hoewel die de wereld regeerde. Maar staat onder God. Dus de Heere die aan Babel de verdiensten betaalt, haar verdiende loon geeft. Dan is hij, klinkt hij wat negatiever en dat is ongetwijfeld de bedoeling hier. Maar het moet nog gebeuren. En of dat letterlijk genomen moet worden, ja, dat zou ik in ieder geval, maar niet dat het ons aangaat, omdat we voor die tijd weg zijn, maar Babel zelf zal verwoest worden, zoals we al uitgebreid gelezen hebben. Dus het is een gevaarlijke stad. Wegwezen. Ga eruit. En of je het ook overdrachtelijk moet nemen, dan zeg ik, ja, dat zou ik ook maar doen, ja. Want Babel, daar hebben we ook al uitgebreid bij stilgestaan, is niet alleen die stad. Het gaat maar niet om zo'n locatie, het gaat om wat die stad voorstelt en wat de achtergrond daarvan is en wat die stad propageert en wat er van die stad uitgaat. Want zoals uit Jeruzalem de Salem zou uitgaan, Jeruzalem wil zeggen dat van daaruit de vrede zou uitgaan, dan wel onderwezen worden. Zo wordt van Babel uit gepropageerd een eenheid, een menselijke gemeenschap, Verenigde Naties, een volkenbond. Hoe noem je zoiets? Onder één regering. Nou ja, en dus in één economisch systeem, maar zeker ook met één godsdienst, één religie. Maar ja, één wet is één religie, dus het maakt zoveel niet uit. Maar zonder God. En hoe je daaruit moet gaan, ja, ik gaf een beschrijving van Babel, maar het had ook Den Haag kunnen wezen. Of, nou, had ik Brussel moeten zeggen? Of Straatsburg?
Dat wordt
toch wereldwijd? Dat is wereldwijd. Mensen moeten internationale gemeenschap. Hoe komen ze bij die term zonder te lachen? En zonder zich te generen een rode kop te krijgen. Maar internationaal. De internationale. Wie is dat, de internationale gemeenschap? Welke gemeenschap? Die tussen Duitsland en Frankrijk of zo? Of tussen Engeland en Duitsland? Of Engeland en Frankrijk? Rusland? Amerika? Welke internationale gemeenschap? Het zijn allemaal strijdende partijen. Toch? Nou, er komt een eenheid, maar dat is onder het systeem van de duivel zelf. In de toekomst. Nou ja, dan zijn wij weg, maar niet. Dat is wat gaat gebeuren en dat is wat Babel is. En Babel, het beginsel van Babel, ja, dat vind je zeker ook terug. Niet alleen in het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk, maar ook in het Romeinse Rijk. Al was toen Rome dan de hoofdstad, maar het beginsel van Babel was dominant in het Romeinse Rijk. Alles verenigd, al korte verbindingen. Ze hebben wegen aangelegd en zo. Doorheen heel het Rijk, zal ik maar zeggen. Zodat de verbindingen kort waren enzovoort. Eén systeem. En de hoogste die aanbeden moest worden, was de keizer. Daar komt het op neer. En vandaar dat christenen vervolgd moesten worden. En eventueel joden, hoewel dat. Dat wist men niet helemaal zeker, maar als ze lastig werden, de Joden, dan wel. Enzovoort. Nee, omdat Joden werden niet geacht godsdienstig te zijn, omdat ze geen beelden hadden. En dan heette het ineens geen godsdienst. En daarom wordt het christendom oorspronkelijk beschouwd als een Joodse secte, omdat het christendom ook geen beelden had. Maar dat viel niet vol te houden zo, dus hebben ze wel vervolgd, uiteindelijk. Totdat, if you can't beat them, join them. En dat is wat Constantijn de Grote gedaan heeft dus. En in hoeverre dat nog met enige overtuiging te maken had, ja, dat weten wij nooit. En zelfs geldt natuurlijk ook voor Clovis later. En, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, het is dus toch Babel. En het idee van een staatskerk is feitelijk ook Babel. Het hoeft niet altijd helemaal uit de hand te lopen, maar in beginsel is het dat. En in de praktijk ben ik het ook nooit. Want hoe meer zoiets door de staat gecontroleerd wordt, hoe meer de heer zelf buitenspel gezet wordt. En dat is de bedoeling van. Dat is de essentie. Dat is wat de duivel wil. En dat is wat ook gaat gebeuren. Ja. En dus gaat uit van haar. Hoe dan ook. Redje is een goede term in dit verband. Nou ja, er staat en retten ieder zijn ziel. Dat is wat plechtiger dan redje, maar het is wel wat het is. Hè? En dan vers 7. Want Babel was een gouden beker in de hand des Heren, die de ganse aarde dronken maakte, die de volken hebben van haar wijn gedronken. Daarom zijn de volken dol geworden. Je herkent ogenblikkelijk toch Openbaring 17. De vrouw met die beker enzovoorts. De wijnharenhoererij. Ik ga er nou met opzet niet naartoe, want het duurt allemaal zo verschrikkelijk lang. Maar dat herken je toch, dit plaatje. En andersom moet je het herkennen. Dus je leest het in Openbaring 17. En dan denk je, hey, dat is Jeremia 51. Is dat dan nog niet vervuld? In de dagen van Johannes die Openbaring schreef. En het antwoord is nee. Dat moet nog gebeuren. Het is nog steeds toekomst. Letterlijk. Zoals deze dingen hier staan. En er staat bij in de hand des Heren. Ja, dat. Het lijkt mij dat duidelijk is wat dat betekent. De Heer heeft het onder controle. En maakt er nu een eind aan. En bovendien, en dat is ook een belangrijk aspect van de geschiedenis. De Heer gebruikt dat Babel voor zijn doel. Maar ja, dat is altijd moeilijk uit te leggen. Bovendien, er is toch wel breed gefilosofeerd over de vraag of er een bedoeling zit achter de geschiedenis. Wat de achtergrond daarvan is. Het idee van bijvoorbeeld of er geestelijke machten achter zitten of zo. Er is wat al over verschenen mensen, dat wil je niet weten, dus dan vertel ik het ook maar niet, hoe dat zit. Maar er zit wel wat achter, maar vanuit bijbelstandpunt, het idee is simpelweg dat God in de loop van de geschiedenis iets demonstreert. Alvorens die hele nieuwe schepping die hij zou maken, de woorden zijn uit Jesaja 65 en 66... alvorens die nieuwe hemel en aarde verschijnen die hij zou maken. Hij heeft iets te bewijzen, te demonstreren voor tijd en eeuwigheid. En het belangrijkste is de vraag of God wel een rechtvaardig God is. Dat is de vraag die tot vandaag vele mensen bezighoudt. Nou ja, ze stellen die vraag. Of het ze bezighoudt, betwijfel ik. Het is gewoon een beetje stomzinnig en weer praten. Meestal is God wel rechtvaardig. Het antwoord is ja en het demonstreert dat. Maar als u weet nog, in de 60e jaren werd ons wijsgemaakt dat het ging een beetje slecht met Nederland. En er was nog wat misdaad en zo. En wat problemen met de jeugd en de provo's en wat het maar was allemaal. En toen heeft dokter Anders Jeden en UTB ons uitgelegd. Heeft ons uitgelegd. Dat komt door de woningnood, een gebrekkige huisvesting en een te geringe sociale zorg. Maar als dat nog maar voor elkaar kwam, en dat moest natuurlijk voor elkaar komen via de Partij van de Arbeid, via het socialisme, dan zou dat allemaal wel goed komen. Nou, het is niet goed gekomen. Toch? Maar goed, het was het idee van als de omstandigheden maar goed zijn. Je hebt nog een christelijke variant, althans zo heet het, die zegt ja, maar ons land moet zich dan ook houden aan de 10 geboden. Wij moeten de Bijbel nemen als norm voor de wetgeving enzovoort. En in de eerste plaats de 10 geboden. Oh ja, wat komt er van een volk terecht dat de 10 geboden meekrijgt? En zo leren wij dat de geschiedenis ons leert. Dat de geschiedenis ons niks leert. Dat is het toch dan? Men steekt er niks van op. Maar het is wel vastgelegd in de annalen. In de jaarboeken betekent dat letterlijk. Maar in het dagboek van de geschiedenis, van de menselijke geschiedenis. Wat komt er van terecht? In de praktijk van die wet, die in zichzelf heilig en rechtvaardig en goed is. Het antwoord is niks. Nou ja, wat er van terecht komt, vijandschap tegen de waarheid. Want wet en waarheid bevinden zich per definitie op gespannen voet. Niet alleen omdat degenen die de wet aanhangen van de waarheid van het woord van God en het woord der waarheid in het evangelie niks willen weten, maar ook op lager niveau is dat zo. Want als je onder wet leeft, moet je zien dat je de waarheid verborgen houdt. Dan moet je zien dat als je de wet overtreedt, dat je dat stiekem doet. En En de waarheidsvinding in dat verband moet je zoveel mogelijk tegenhouden. Daar hebben we de advocatuur... Is een advocaat in de zaal? Hebben we de advocatuur voor uitgevonden, sprak hij cynisch. Maar ja, moet ik dat dan serieus bespreken? Dat schiet toch niet op? Dit is serieus. Zo werkt dat. Wij trekken eraan en wij rekken het op. En waarheid, ja, wie wil waarheid weten? Het onderste steen moet bovenkomen, heet dat. Was die van Rutte? Die had wel gelaten zitten. De onderste steen moet bovenkomen. Die onderste steen komt niet boven. Want dan krijgen we problemen. Met de waarheid krijg je grote problemen. Dus laat niemand het in zijn hoofd halen de waarheid te vertellen. Zeker niet in Nederland, want dan gaat je kop eraf. En in sommige gevallen tamelijk letterlijk. Zoals is gebleken. En zeg niet dat het niet serieus is. Dit is bloedserieus. Het is op alle terreinen van het leven is dat zo. Dat is het dilemma waarin... Heb je een wet? Oké, maar dan moet je een heleboel in het geheim doen. Ik heb het niet alleen over de belastingwet. Nou ja, ik heb het ook gewoon over het rode stoplicht. Toch? Nou, enzovoorts. En dan heb ik nu een scheep... die op de bodem van de oceaan liggen, stiekem naar boven halen en voor schroot verkopen enzovoort. En al dat soort dingen meer. Onderste steen boven komen. In die landen?
Nee.
Bij ons niet en daar zeker niet. Nou ja, enzovoort. Maar dat is wat wet doet. Maar God demonstreert dat. Had je religie willen hebben, had je goede wetten willen hebben om dan een betere mens te worden... Nou, je hebt ze gekregen, Israël heeft ze gekregen en het is alleen maar slechter met ze gegaan. Want de wet doet de zonde en de overtredingen toenemen en is een bediening des doods. Dat is wat het is. En het wordt gedemonstreerd. Is God een genadig God? Ja, God is een genadig God. Maar is hij dan niet rechtvaardig? Ja, hij is ook rechtvaardig. Is het dan niet tegengesteld? Nou, dan legt de Bijbel uit hoe het kan dat God de genade God is, terwijl hij toch rechtvaardig is. Enzovoort. En dan is er nog, misschien komt er nog eens iemand die zegt, ja, maar als we nou een koning hebben die werkelijk van Gods wegen gegeven is en God dient en oprecht en eerlijk is, zonder bijbedoelingen. Als we nou zo'n monarchie hadden met een sterk gezag van bovenaf van Gods wegen, dan moet het toch met de mens wel goed komen. Nou, er is 1000 jaar vooruitgetrokken, die moeten nog beginnen dus. En dan zal aan het einde van blijken dat de mens er niks mee opgeschoten is. En nog net zo'n zondaar is als dat hij sinds Adam al was. Dat niet helpt. Conclusie, een mens moet wedergeboren worden in de zin van, hij moet die oude schepping afleggen en moet plaatsmaken voor een nieuwe. En dat is de samenvatting van de Bijbelse geschiedenis feitelijk. Dit is die oude wereld, die er dan overigens al was, ook voor Adam. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat het er doet is dit, wij leven in die oude wereld waarvan God gezegd heeft, ik neem hem weg. En als je zegt, ja, ik ben een zondaar, ga ik daarmee verloren, maar dan kan ik toch niet helpen dat ik een zondaar ben, zegt de Heer, nee, is geen punt. Stel je vertrouwen op mij en ik red je. Je kan gered worden van de zondvloed, maar dan moet je wel op tijd de ark inlopen. Of je moet inderdaad de paaslam slachten en eten en bloed op de dorpel smeren en dan... Wat het maar was. Zo simpel is dat. En wat daarvoor nodig is, is onderwerping aan het woord van God. Aan wat God gesproken heeft. En dan krijg je deel aan die genade van God. In de praktijk een genade die overigens toch heus verschenen is aan alle mensen, zoals de Bijbel zegt. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Schielijk is gevallen en verbroken. Babel, vers 8 is dat. Dat wil zeggen plotseling en ineens in korte tijd zal Babel vallen, want het is natuurlijk gewoon nog toekomst. Huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn. Misschien zal zij genezen worden, maar dat gaat uiteraard niet gebeuren. Kortom, Babel zal overmeesterd worden, zoals het volgende vers zegt. Maar ja, daarover hebben wij het de volgende keer. Ja, dat was net zo spannend. Hebben wij een cliffhanger? Binnenkort in het theater. Ja. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we u mogen kennen en kunnen kennen. Omdat u zich bekend gemaakt hebt in uw woord. En omdat u gestalte hebt aangenomen in de gedaante van onze Heer Jezus Christus. En we danken u, Vader, dat we u daarom mogen kennen ook als onze Heiland en Verlosser. Ze mogen weten dat onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen aan het kruis van Golgotha. En dat wij deel hebben gekregen aan degene die weliswaar leed en stierf voor onze zonde, maar u hebt hem opgewekt en gezet aan uw rechterhand. We danken u dat we daaruit en daarin mogen leven. In het besef dat u een werk aan ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen. Waarbij u ons toebereidt voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we naar die toekomst mogen uitzien en onderweg steeds meer mogen beseffen dat deze wereld de onze niet is. Dat deze wereld ligt in de macht van de boze. Maar dat u ons daaraan onttrekt. En ons plaatst in het licht. Opdat wij niet in duisternis zouden blijven wandelen. Maar zouden wandelen in het licht. En in gemeenschap met elkander. En boven alles in gemeenschap met uzelf. Daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij. En richt u ons oog op u. Om Christus wil. Amen.